Heer Jezus, we prijzen uw naam en we willen ook zeggen, we willen leven voor u. Hier en daarin hebben we het nodig dat u ook spreekt in onze levens. En ik bid dat als we het woord openen, dat u daar ook kracht aan verleent door uw geest. Heer, dat het onze harten ook mag raken waar het nodig is. Dat het ons mag bemoedigen, bevestigen, stimuleren, misschien wel irriteren. Maar doet u wat nodig is hier. In onze hart, in onze levens, door uw woord, door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Gaan zitten. Ja, we hebben ook de kinderen van groep 3 tot 8 in ons midden, toch?
Ja.
Yes. Nou, mooi, want ik heb jullie nodig. Ja, twee redenen. Als eerste, Thomas die zei het al, het is vandaag zendelingenzondag. En dat klopt, het is zendelingenzondag. Maar weten we eigenlijk allemaal wel wat een zendeling is? Wie weet wat een zendeling is? Dan mag je roepen. Doe maar hoor, zeg maar.
Zijn vader.
Zijn vader. En wat maakt jouw vader een zendeling? Waarom is hij een zendeling? Daar moeten ze het nog even over hebben. Ja. Een zendeling, wat is dat voor iemand? Hoe kun je hem herkennen? Heeft hij altijd een blauwe jas aan? Doet hij bepaalde dingen? Ja, zie maar, heb je een hele zondag over een zendelingenzondag en we hebben geen idee wat een zendeling is. Je moet hem echt helpen. Roep iets waarvan je denkt, dat zou wel iets met zending te kunnen maken hebben. Ja. Zeg je iemand die? Iemand die van giften van mensen leeft? Ja, dat klopt. Ja, maar dat is een belangrijk onderdeel. Maar dat betekent, diegene heeft zelf eigenlijk geen tijd om een baan te hebben en geld te verdienen, want die doet andere dingen. Wat doet een zendeling dan? Iemand die over God vertelt, zo is dat. En ja, ben ik dan ook een zendeling, want ik vertel ook over God. Ja, nou, vind ik mooi. We zijn allemaal gezonden, dat is ook een kern van de preek, dus dat heeft hij goed begrepen, nu al. Ja. Nog meer dingen? Had jij ook iets? Hetzelfde, ja, dat zou je net zien, hè, wie iemand dat heeft gegeven. Nou, een zendeling is iemand die inderdaad andere mensen over God vertelt en soms zelfs daarvoor in een ander land gaat wonen, waar mensen ook God niet kennen. Dan zegt hij, oké, ik ga nu niet werken hier, maar ik kies ervoor, misschien ook wel hier, want hier zijn ook heel veel mensen in onze omgeving die God niet kennen, en ik kies ervoor dat ik allemaal dingen ga doen waardoor ik mensen kan vertellen over God. Nou, daar gaan we het ook over hebben, ook vanuit de preek. Maar ik heb jullie ook nog even voor iets anders nodig, want er liggen kleurplaten voor op het podium, aan die kant en aan die kant. Die gaan over Jona. Nou, dat was ook een zendeling. He, want God zei ook tegen Jona, je moet gaan naar Nineveh, naar een ander volk, en daar ook vertellen over mij. Nou, ik zou jullie willen vragen, wil je een kleurplaat tekenen op je allerbest en allermooist? En die is dan niet voor jezelf. Die is ook niet voor je papa of mama, maar die is dan voor een van de kinderen van de zendelingen. We hebben zendelingen en daar gaan we het zo over hebben. En die zitten soms op andere plekken van de wereld waar ze wonen, waar ze leven. En die hebben ook kinderen. En we vinden het eigenlijk leuk dat we, als we ook dingen naar ze toesturen, pakketjes met spullen, dat we ook tekeningen van jullie erbij doen. En ze van, hé, de kinderen uit mijn kerk, want ze horen ook bij onze kerk, die hebben een tekening voor mij gemaakt. Dus als je dat wilt doen, zou ik dat superleuk vinden. Dan mag je gewoon nu een kleurplaat ophalen. Potloden liggen achterin onder de wereldkaart. En als je wil weten hoe een zendeling eruit ziet, er hangen allemaal foto's. Er zitten heel veel sponsorkindjes op de wereldkaart. Maar daar hangen ook de foto's van de zendelingen. Dus de mensen die daar de foto zien, dat zijn zendelingen. En je kunt ook een nieuwsbrief meenemen. Daaronder, die geeft dan aan papa en mama van, kijk, daar moeten jullie volgens mij iets mee doen. Dus pak een tekening, pak potloden. En als je hem mooi ingetekend hebt, dan mag je ook je naam erop zetten. En misschien ook wel hoe oud je bent. Dat is leuk natuurlijk voor de kinderen die ze ontvangen, van wie ze die tekening heeft gemaakt. En na de dienst mag je die dan inleveren bij de marktkraam in de hal. Yes? Gaan jullie me helpen? Ja, mooi. Top. Kijk, iedereen die zich kind voelt, mag ook kleuren. Ja, en Thomas probeerde net, ik moet even wachten. Thomas probeerde net natuurlijk vanavond heel aantrekkelijk neer te zetten, want dan is er geen preek. He, dus dat is een extra reden om vanavond misschien wel te komen. Maar vanochtend is er wel een preek. En dat is een extra reden om te blijven zitten, zou ik dan denken. Hè? Yes, de rust weer. En we gaan samen nadenken over het belang van zending. Niet alleen maar het belang van zending. En ook gewoon de zendelingen die we ook hebben als gemeente. Die we hebben uitgezonden. Maar we gaan het ook over hebben hoe we daar allemaal. Ja, allemaal ook onze eigen rol in kunnen hebben. En hoe we daar zelf meer betrokken bij kunnen raken. En ik wil graag de Bijbel openen bij de eerste 8 versen van het Bijbelboek Handelingen. Handelingen, dat is, nou ja, het boek in de Bijbel zou je kunnen zeggen, wat gaat over zending, wat gaat over gezonden worden. He, en er is eigenlijk één dingetje een beetje mis mee, zou je kunnen zeggen. Ze hebben er later boven gezet, Handelingen van de Apostelen. Nou, dat is eigenlijk niet wat het is. Het is Handelingen van de Heilige Geest. Dat is waar het hele boek Handelingen over gaat. Dat je ziet dat de Heilige Geest, ja, die bekrachtigt, die zendt, die is erbij, die is erin. Dus de zending, en eigenlijk ook alles wat in Handelingen gebeurt, heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest. En ik zou zeggen, let maar op, alleen al in die eerste 8 versen, hoeveel het draait om de Heilige Geest. Dus ik ga het met jullie lezen. Handelingen 1, vers 1 tot 8. In mijn eerste boek Theophilus, en dat schrijft Lucas, het eerste boek is het Evangelie van Lucas, wat hij daarvoor heeft geschreven. En dit is het vervolg op het Evangelie van Lucas. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat een opdracht was. En de opdracht was, ga op weg, verkondig het evangelie. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. En toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes die doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dan een gedeelte waar veel in zit, waar je 3 preken over zou kunnen houden. Dat doen we niet. We gaan er wel vers voor vers doorheen. Waarbij ik graag wil beginnen bij vers 3. Daar staat na zijn lijden en dood. Heeft Jezus, hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. We hebben het hier over een opgestane Jezus, fundamenteel. En gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en hij sprak met hen over het koninkrijk van God. En dat is het allereerste belangrijke perspectief als het gaat om zending. Het perspectief van zending is het perspectief van het koninkrijk van God. Je bent uitgezonden om uiteindelijk aan dat koninkrijk te bouwen. Dat doen we hier als gemeente, maar het gebeurt dus ook op allerlei andere plekken. Dat er gebouwd wordt aan het koninkrijk van God. En wat is dan? Want het is ook soms zo'n grote term. Dat koninkrijk van God. Wat is het koninkrijk van God? Waar is het koninkrijk van God? Nou, volgens mij moet je dat heel clean houden, zou ik bijna zeggen. Het koninkrijk, dat is daar waar Jezus wordt erkend als koning. Waar Jezus wordt erkend als Heer. En waar dat tastbaar wordt, de heerschappij van Jezus die zichtbaar wordt, die tastbaar wordt, omdat daardoorheen ook ja, eigenlijk de heerlijkheid en de glorie en de majesteit en de macht van God zichtbaar wordt in het hier en nu. Dus het koninkrijk van God is in het hier en nu, daar waar Jezus wordt erkend als koning, als heer. Dat gaat dus ook in jouw leven. Het koninkrijk van God is in jouw leven, daar waar jij Jezus erkent als heer. En we hebben soms dat we zeggen van ja, 80% van onze levensgebieden, daar hebben we Jezus toegelaten als Heer. Daar is dat Koninkrijk van God actief. Maar er is nog een levensgebied, misschien wel je financiën, misschien wel je seksualiteit, misschien wel andere dingen waar je denkt van ja, dat hou ik bij Jezus vandaan. Nou, dan is dat dus niet onder de heerschappij van Jezus. Dan is daar dus geen ruimte voor het Koninkrijk van God. Zo werkt dat met de heerschappij van Jezus en zijn koninkrijk. Dus het is daar waar je het wel erkent en waar het ook tastbaar wordt in jou, maar daardoorheen ook door jou heen naar anderen. Want het koninkrijk mag zichtbaar worden in ons en door ons. En dat is dan de eerste vraag die eigenlijk uit zo'n tekst op ons afkomt. Ja, is het dan ook wel zichtbaar? Is dat koninkrijk van God zichtbaar in mij? Is het zichtbaar door mij heen? Is het zichtbaar in jou? Is het zichtbaar door jou heen naar de mensen om je heen? Proeven ze iets van de heerschappij van Jezus in jouw leven? Is te merken dat jij anders bent omdat jij leeft uiteindelijk voor een andere koning? De koning der koningen. En weet je, dat is ook niet iets wat we uit onszelf hoeven te doen. Dat wij maar, ja, bijna zou ik zeggen, krampachtig zouden gaan bouwen aan het koninkrijk. Het is juist iets wat de Heilige Geest in ons wil doen. Het is het werk van de Geest. Vers 4 tot 7, daar staat, toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten. Blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En dat is iets dat schept ongelooflijk veel verwachting. Ja, Jezus had het gezegd. Ja, hij had al over hen heen geblazen. Ze hadden er al iets van geproefd. Oh, maar ook die profetieën uit het Oude Testament. Joël, de uitstorting van de Geest. Jeremia, de Geest die het ook in ons binnen zal leggen. Het zal binnenkort echt gebeuren. Dat is de verwachting die daar wordt gevoed door de Heer Jezus zelf. Binnenkort gaat dat allemaal daadwerkelijk gebeuren. Die uitstorting van de Heilige Geest. Wauw. Wauw. En tegelijkertijd geeft dat ook nog wel verwarring. Want dan vragen ze, zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, ja, maar Heer, als dat dan allemaal gaat gebeuren, hè, gaat u dan binnen afzienbare tijd dat koningschap, het gaat over het koninkrijk van God, gaat u dat koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze dingen zullen plaatsvinden. En de hele tijd al, ook in de evangelie, hadden de discipelen de hoop dat Jezus dat koningschap van God zou vestigen en dat hij ook zelf letterlijk de koning zou zijn van Israël. En dat zou betekenen dat hij dus die overheersing door de Romeinen ook zou overwinnen. De Romeinen zouden het land uit worden gekieperd als Jezus koning zou zijn van de Joden. Dat was hun verwachting, hun beleving. En ergens nog steeds denken ze van, is het dan nu dat Jezus koning wordt over de Joden? Het is niet nu. Jezus ontkent niet dat het koningschap hersteld zal worden. En dat zien we de rest van het Nieuwe Testament. Oh, daar is steeds nog die verwachting en dat verlangen. Maar ook de uitspraak, ja, het zal gebeuren. Jezus zal komen, maar we wachten wel op zijn wederkomst. Jezus zal komen en dan zal hij koning zijn. Koning over de Joden, maar ook koning over de heidenen. Het zal gebeuren. Alleen het is niet aan hen. Het is ook niet aan ons om precies te weten wanneer dat dan is. En oh ja, als wij om ons heen kijken en als we kijken naar de tekenen van de tijd. Oh, dan lijkt het erop dat die wederkomst aanstaande is. Oh, en ik kan niet wachten. Maranatha, kom Jezus, kom. Breek door, kom. Dat als de heerschappij van Jezus echt over de aarde zal gaan, wat zal dat fantastisch zijn. Kom Jezus, kom. Maar zolang dat niet is, tot die tijd, is er ook een maar. En dat is de maar van vers 8. Ze krijgen geen antwoord op de vraag wanneer dat is. Wij krijgen geen antwoord op de vraag wanneer dat is, die wederkomst van Jezus. Het hoeft ook niet. Want we mogen geloven dat hij komt. En tot die tijd was hun focus, was hun verantwoordelijkheid, mag onze focus en onze verantwoordelijkheid tot die tijd zijn, de zendingsopdracht die Jezus geeft. Vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, dan zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En zoals zo vaak in de Bijbel, als de Heere God een opdracht geeft, dan zit daar bijna altijd een belofte aan vast. Dat is heerlijk. We mogen altijd op weg, we mogen altijd actief zijn, we mogen altijd keuzes maken op basis van een belofte die God geeft. Met deze 28 grote opdracht zien we dat ook. Hè? Ik heb alle macht. Ga dus op weg. Je kunt op weg gaan, je mag op weg gaan, omdat ik alle macht heb. Ik heb alle macht. ga dus op weg. En weet, een belofte, ik ben erbij. Ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Een belofte, en ook hier een belofte. Ja, ga op weg, ga. Maar wel vanuit die belofte van de Heilige Geest. Ze zullen kracht ontvangen. En dat is een bijzonder soort kracht. Dat is nog veel meer dan alleen maar fysieke kracht om het vol te houden. Dat is nog meer dan een soort mentale kracht en een mentale lenigheid om goed om te kunnen gaan met tegenslagen, met ontmoediging. Ja, want daar krijg je mee te maken. Op het zendingsveld, of dat nou hier heel dichtbij is of ver weg, je krijgt altijd te maken met ontmoediging en met tegenslag. En oh ja, daar is ook kracht voor. Kracht van de Heilige Geest, mentale lenigheid. Maar dat woord is nog zoveel meer. Ja, als je kijkt naar het Griekse woord, je zult kracht ontvangen. Kracht, dat is dynamis. Dat is zo beter, hè, denk ik. Ja, precies. Ik ben niet zo goed in het uitspreken van Griekse en Hebreeuwse woorden. Dynamis. Dynamis, dat is het woord voor kracht. En dat is hetzelfde woord, daar wordt ook het woord dynamiet van afgeleid. We hebben het over dat soort kracht. De kracht van de geest is eigenlijk de kracht van dynamiet, heeft het in zich. En een dynamo, als je dynamo stuk is van je auto, rij je geen meter. Kom je niet verder. Zonder de dynamis van de Heilige Geest komen wij geen meter verder in de bouw van het Koninkrijk. Dynamiet, dat is de kracht van de geest. En dat zal hen leiden. Die dynamis zal hen vrijmoedigheid geven om te spreken. En die dynamis zal hen ook in staat stellen om wonderen en tekenen te doen die de boodschap van dat evangelie, van het goede nieuws over Jezus, zal bevestigen. En nou, als ik dat dan weer op me in laat werken, dan kan ik maar één gedachte binnenkomen. Denk, oh, wat verlang ik naar meer dynamis in de kerk van Nederland. Want oh, wat gaat het slecht met de kerk van Nederland. En dat mag ons raken, dat moet ons raken. Zoveel kerken zijn aan het sterven. En het mag ons niet koud laten, omdat wij misschien denken, oh, maar hier gaat het goed. Ja, prijs de Heer, dank u wel, het gaat hier goed. Maar dat zou ons diep moeten raken dat het slecht gaat met de kerk in Nederland, want de kerk is ziek. De kerk is ziek en het past ons niet om dat maar te laten gebeuren. Het mag ook ons gebed zijn dat de kerk van Nederland herleeft. Dat de dynamis van de geest uiteindelijk ook daar weer vat krijgt. En wat zijn er dan hoopvolle tekenen? Dat vind ik zo bijzonder, juist in deze tijd. Dat je het ziet binnen de PKN, binnen de reformatorische kerken, binnen de katholieken. Oh, er is een verlangen aan het ontstaan naar meer. Zie wat voor conferenties er worden. Denk, wow, dat binnen de PKN? Ja, binnen de PKN. Wow, wat mooi. Er is echt verlangen naar die dynamis, naar meer van de geest. En laten we bidden dat het ruimte krijgt. Laten we bidden dat het in evenwicht blijft. Want dat is altijd het ingewikkelde, hè? Bij verlangen naar meer van de geest. Oh man, dat schiet ook zomaar weer uit de bocht. Ik wel tenminste. Dus laten we bidden om balans. Maar oh, dat verlangen, dat het gevoed wordt, dat het gekoest wordt, dat er ruimte voor komt in de kerk van Nederland. Voor meer dynamis. En niet alleen daar. Ook hier. Ook in mij en ook in deze gemeente. En dus is mijn vraag, ken jij het? Ken jij dat, die dynamis van de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest? Als ik eerlijk ben en als ik kijk naar de gemeente, dan zijn er allerlei dingen waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben, hier binnen de gemeente. En tegelijkertijd denk ik, oh, we hebben nog maar zo weinig geproefd van de kracht van de Heilige Geest. En dat heeft in mij weer een nieuw verlangen gegeven. Oh, zullen we daar, en ik wil er onderdeel van zijn, zullen we daar aanhoudend, vasthoudend, eenparig, als het moet langdurig, voor bidden. Dat boven al ons gebed zal zijn, o Heer, die kracht van uw geest. Dat is wat het werk uiteindelijk moet doen. Niet onze slimmigheid, niet onze plannen. De kracht van de geest. Oh, meer van die dynamis, Jezus. Wie bidt met me mee? Zolang als het nodig is. Amen. Het is zo. Daar zit het hem in. Kijk, uiteindelijk, we hebben een huis van gebed. We hebben een verlangen naar 24/7 gebed. Als wij dag en nacht daar gaan bidden, zonder dat er de kracht van de geest is, dan zal zelfs dat gebed niks uithalen. Want het zit niet in ons bidden, het zit in de kracht van de Heilige Geest in ons. Dus laten we bidden net zo lang tot we zien, het breekt echt door. Het breekt door in onze levens. Het breekt door in onze huwelijken. Het breekt door in het leven van de gemeente. Het breekt door in deze stad. Het breekt door in dit land. Zullen we niet stoppen voordat dat echt doorbreekt? Zullen we niet genoegen nemen met minder en blij zijn met hoe het hier over het algemeen gaat? Zullen we blijven bidden voor meer dynamis van de geest? En zoals met heel veel dingen in de Bijbel, staat die dynamis, die kracht van de geest, niet op zich. Het is er met een doel. Het komt er met een doel, want vanaf het moment dat ze vervuld worden met de kracht van de Heilige Geest, zullen die discipelen, en daar mogen wij ons ook onder rekenen, getuigen zijn. U zult kracht ontvangen, niet voor uzelf alleen, maar u zult kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Met als doel dat je van daaruit getuige bent van Jezus. En dat getuigen in die tijd, dat mogen we best doorvertalen naar onze tijd, in die tijd gaat het in de eerste plaats, omdat je als ooggetuige een getuigenis aflegt. Dan moet je even denken aan de terminologie van de rechtspraak. Dat je een getuigenis aflegt van de opstanding van Jezus. Daar ging het over in die eerste periode. Ook als ze een opvolger zoeken voor Judas, die Jezus verraden heeft. Dan komen ze eigenlijk bij Matthias uit. Maar hij werd uitgekozen uit die mensen die ooggetuigen waren geweest. En hij is dan een van de 12, opdat hij met ons getuige kan zijn van de opstanding van Jezus. Hij heeft het gezien. Je kon alleen maar apostel worden als je het gezien had. En zo is uiteindelijk Paulus ook apostel geworden, omdat hij de opgestane Jezus, de verheven Jezus, gezien heeft. En dat was heel belangrijk in die tijd. Je wordt ooggetuige, omdat je gezien hebt. Maar getuigen, heeft dus, ja nee, ik ga even terug. Getuigen zijn een zendeling, dat start hier, dat je alleen maar gezonder kunt worden, toen en nu, als je ooggetuige bent. Ooggetuige van Jezus. Dus wij laten ons soms zomaar verleiden om getuige te zijn in het debat van schepping en evolutie. We laten ons zomaar weer verleiden om getuige te zijn in het debat over de zin en de onzin van wereldreligies. Daar zijn wij niet voor geroepen. Er kan best eens een gesprek over gaan. Er kan soms inderdaad een blokkade zijn voor iemand om verder te openen. Maar wij zijn geroepen om getuige te zijn van Jezus. En dat is echt andere koek. Ik merk het bij mezelf. Dat we geroepen zijn om getuige te zijn van Jezus. Terwijl het zo makkelijk is om het wel over die andere dingen te hebben. Maar niet over Jezus. Gisteren nog bij het voetbalveld. Het ging over deze kerk en over mijn werk. En daar kan ik makkelijk over vertellen. Daar kan ik mooi over vertellen. En ja, dat is wel bijzonder. Hoe is dat nou, een groeiende kerk? Ik kan allemaal redenen noemen. Maar uiteindelijk is het voor mij ook echt een stap het is echt een stap over de drempel om het niet te hebben over de veiligheid van de kerk. Ja, we zijn een moderne kerk, van vormen van deze tijd, bla bla bla. Maar met eeuwenoude waarheden die we heel belangrijk vinden, bla bla bla. Allemaal waar. Maar het echte antwoord waarom deze kerk is Jezus. Het echte antwoord is Jezus. En ik vind het moeilijk om die stap te zetten. Ik vind het makkelijk om te praten over de kerk. Maar om dan in een gesprek met iemand die niet gelooft te zeggen, joh, Jezus, hij is het antwoord. Jezus, het gaat om hem, het komt door hem, we leven voor hem. Jezus alleen. Ik merk dat ik een drempel ervaar buiten de veilige muren van deze kerk. Om echt getuige te zijn van Jezus en van Jezus alleen. Ja, we mogen dankbaar zijn over de kerk. Ja, het kan soms een ingang zijn om in het gesprek te komen met, oh, ben jij onderdeel van die kerk? Ja, oh, dat gebeuren wel bijzondere dingen. Ja, gebeuren bijzondere dingen. Waarom dan? Jezus. En Jezus alleen. Dus we zijn getuigen vooral en alleen van Jezus. En getuigen ben je eigenlijk ook tegenover, dat was toen in de rechtspraak zo, maar dat zien we in heel Handelingen, tegenover een aanklager. Ja, als je getuige bent, dan is er dus ook iemand die jou aanklaagt, aan kan klagen. En dat zien we in heel Handelingen gebeuren. En de grote aanklager is er ook als de kippen bij. Om te morrelen aan jouw getuigenis, aan jouw getuigen zijn, of jouw dingen in te fluisteren. Van joh, gaat het niet beginnen over Jezus? Denk je nou dat die mensen daarop zitten te wachten? Oh, we kunnen zoveel op ons afkrijgen van de grote aanklager. Wat ons weerhoudt om vrijmoedig getuige te zijn van Jezus. En wij hebben misschien wel die term getuigen ook iets te lieflijk gemaakt in onze tijd. We hebben hem een beetje verzacht. We hebben eigenlijk wel vaak gezegd van ja, kijk, 10% van de christenen die is evangelist. Hè, dat zijn de zeepkistjes, boys and girls. Hè, die gaan de straat op en Franka vrij spreken tegen iedereen over Jezus. En de rest van ons is getuigen. Hè, wij laten Jezus gewoon zien met wie we zijn en wat we doen en hoe onze houding is. En het is belangrijk dat in je houding ergens zichtbaar is dat de vrucht van de geest in jou werkbaar is. Maar dat is niet getuigen zijn zoals de Bijbel spreekt over getuigen zijn. Het is veel meer dan dat. Getuigen zijn is op de bres staan voor Jezus. Buiten de veilige muren van dit gebouw. Dus ervoor kiezen om te staan voor Jezus. Wat de aanklacht ook maar is. Wat je ook maar kunt verwachten van, oh ja, als je heel erg vrijmoedig gaat getuigen over Jezus. Ja, dat doet iets met misschien wel je populariteit. In je klas, in je werk, op je werk, in je buurt, in je familie. Door getuigen van Jezus in handelingen, het is niet vrijblijvend. Het biedt tegenstand op. Sterker nog, sommigen sterven ervoor. Dat is getuigen zijn in Bijbels perspectief, dat er tegenstand kan komen. En dan zijn wij helemaal niks gewend in dit land. Want er zijn heel veel christenen op dit moment die getuigen zijn. En die dus worden vervolgd om hun geloof. En om hun getuigen zijn. Die worden gedood nog steeds in 2017 om hun geloof. Om hun getuigen zijn van Jezus. En ik ben soms al bang dat mensen me niet meer zo leuk vinden. Als ik getuige ben van Jezus. Dan ben ik ver bij dat Bijbelse beeld van getuigen zijn vandaan. En ik wil daarna terug. En ik hoop jij ook. Dat we getuigen zijn zoals het woord daar over spreekt. Want daar kunnen we allemaal een rol in hebben. We hebben allemaal uiteindelijk in ons. Om getuige te zijn en om betrokken te zijn bij die opdracht die Jezus geeft. En dan kunnen we zeggen, ja, we kunnen hem niet afschuiven op onze zendelingen. Van hé, die ondersteunen we en die doen dan een stukje van gemeente zijn. Nee, als discipel ben je geroepen als getuige. En dan brengen we het dus even heel concreet naar het hier en nu. Handelingen 1 vers 8 nog even. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij, Jezus, getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Het is de kracht van de Geest die de boel in beweging zet, die een voortstuwende beweging heeft. De kracht van de Geest wordt zichtbaar, ook in het lijden. Als we moeten lijden, dan is daar ook de kracht van de Geest. De kracht om vol te houden, de kracht om te blijven staan, de kracht om liefdevol en wijs te blijven als anderen minder liefdevol gaan reageren omdat wij getuigen van Jezus. Het is allemaal kracht van de Geest die beschikbaar is voor ons en in ons. En dan mag het gaan van Jeruzalem naar Judea, naar Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dan hebben we eigenlijk het programma van de Geest te pakken. Dan hebben we de samenvatting van Handelingen te pakken. De opbouw is zo, hoofdstuk 1 tot 7 van Handelingen, dat is Jeruzalem. Hoofdstuk 8 tot 11, ja, dan gaat het evangelie. Hoe gaat het verder? Door vervolging. Door lijden heen gaat het uiteindelijk, door die vervolging, komt het in Judea, komt het in Samaria, komt al de eerste vertegenwoordiging, zou je kunnen zeggen, van de volkerenwereld in beeld. En dan vanaf hoofdstuk 11, ja, dan gaat ook dat evangelie ook echt het beloofde land uit, tot aan Rome. Waar het ook in contact komt met alle gezagsdragers daar. En ik denk dat het heel, het is heel uitdrukkelijk. Dat Jezus Jeruzalem als eerste noemt. En vervolgens geheel Judea. Als de plaats waar de verkondiging van het evangelie, waar dat getuigen zijn, als eerste zijn plek moet hebben. Want het heil, de verlossing, de verzoening, de genade van Jezus is er. Is in de eerste plaats bestemd voor de Joden. Dat was toen zo in Handelingen, dat was de volgorde. En dat is nog steeds zo. Het heil is in de eerste plaats bestemd voor de Joden. En een aantal weken geleden hebben we er ook over gesproken, ook over het huilen met Jezus, over Jeruzalem. En dit past daar ook in. En straks bij de uitgang kun je ook een magazine meekrijgen wat daar ook over gaat. Over dat heil voor de Joden. Hoe kunnen we daar vorm aan geven in deze tijd en hoe kunnen we daar betrokken bij raken? Maar het heil is in eerste plaats bestemd voor Joden en dan volgt dat gebied van half Joods, half heidens, als je het hebt over de Samaritanen. En tenslotte tot aan de uiterste einde van de aarde. He, inclusief Groningen. Er gaat niks boven Groningen, dus we zijn hier al behoorlijk bij het uiteinde terechtgekomen, toch? Maar ook Zuid-Afrika, Costa Rica, Thailand, Nieuw-Zeeland, Israël, Cyprus, Tanzania, Sri Lanka, Cambodja. Al die plekken waar onze zendelingen actief zijn. En Gods doel van Genesis tot Openbaring is uiteindelijk dat hij een volk verzamelt uit al die volken. Die uiteindelijk al die volken van de wereld, één volk van God, dat echt kan delen gewoon in zijn glorie, in zijn majesteit, in zijn aanwezigheid. En dat is nog niet gelukt. Er zijn nog zo'n 7000 bevolkingsgroepen die het minst of die zelfs onbereikt zijn. En dat wil zeggen dat een heel groot deel van het volk nog nooit een getuigenis over Jezus heeft gehoord. Dat die nog niet in aanraking zijn geweest met een getuige. En dat daar geen levensvatbare gemeente is binnen die bevolkingsgroep. Dus er is er nog heel veel werk te doen. Hier, heel concreet waar wij zijn, in stad en Ommeland, is er nog heel veel werk te doen. Maar het gaat ook weer tot aan de uiteinde van de wereld. En daar kunnen we allemaal bij betrokken zijn. En ik wil dat Jeruzalem, Judea, Samaria, uiteinde van de wereld ook maar heel praktisch maken nu. Jeruzalem. Wat is dan jouw Jeruzalem? Wat is mijn Jeruzalem? Nou, allereerst je eigen omgeving. Qua gezin, qua buurt, qua werk, qua school, qua familie, qua vrienden. Dat is jouw Jeruzalem. Wees daar een getuige van wat jij van Jezus hebt gezien. Je hoeft niet een getuige van wat je niet hebt gezien. Jij mag getuigen van wat Jezus in jou heeft gedaan. Wat jij van Jezus hebt gezien. Heb je genoeg gezien? Heb jij genoeg gezien van Jezus, zodat je ook kunt spreken over hem? Spreek niet over dingen van Jezus die je zelf nog niet gezien hebt. Het hoeft niet. Maar daarmee breng je jezelf ook in een kramp. En mis je ook wel in de problemen. We zijn ooggetuigen van de dingen die Jezus doet, ook in onze levens. Wees daar getuige van, in je eigen Jeruzalem. Niet meer, niet minder. Wees niet bevreesd. Stap uit. Ik ook, aan de rand van het voetbalveld. Het moet gebeuren. Ik wil het. Ik wil getuige zijn van Jezus. En we hebben ook gekozen om door de dienst heen ook meer betrokkenheid bij onze zendelingen te bewerken. Thomas heeft er nodige dingen over gedeeld, maar ik wil ze ook echt gewoon even aan jullie voorstellen, groep voor groep. Dus de eerste groep zendelingen, die mag even op het scherm, waar we ook betrokken bij kunnen zijn. Kijk, dit zijn de eerste 24. Al wat blikken van herkenning. Er is er maar één, zeg maar, officieel zendeling van de gemeente. Weten we wie? Dat is voor de extra tweede kop koffie. Helene, yes. Onderaan in het midden, blond haar, Helene Wolters in Cambodja. De rest is een willekeurige selectie van leden van de gemeente. Zoals je hier misschien wel zit en jezelf denkt, hey, sta ik erbij? Dat wist ik niet eens dat ik officieel zendeling was bij deze. Wij zijn allemaal zendeling. Wij zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn van dat wat wij van Jezus zien in ons leven. Yes? Dus niet teleurgesteld gemelen, ik stond er niet tussen. Nee, we hadden geen ruimte. Want het was het idee natuurlijk dat alle leden hier een eigen fotootje zouden hebben als zendeling. Dus zeg ook niet van, hey, waarom sta ik er wel tussen? Nou, ik heb de sheet niet gemaakt, dus je kunt mij er gelukkig ook niet op aankijken. Maar jij had daar ook moeten staan met jouw foto. Als onderdeel van deze gemeente ben jij ook zendeling. En straks aan het eind van de dienst wordt ook jij weer uitgezonden. He, dan bidden we om de zegen, dan word je gezegend om van daaruit maandag tot en met zaterdag weer tot zegen te zijn buiten de veilige muren van deze kerk. Ga, klinkt straks ook weer aan het eind van de dienst. Ga, wees mijn getuige in jouw Jeruzalem. Die opdracht krijgen we allemaal mee, we zijn allemaal zendelingen. Nou, de volgende groep zou je kunnen zeggen, Judea en Samaria. Hoe vertalen we dat? Nou, voor ons is dat eigenlijk Groningen, Friesland, Drenthe. Nederland. Dat is ons Judea, Samaria. En daar kunnen we ook allemaal betrokken in zijn. Als eerste door gewoon mee te bouwen aan deze gemeente. Want wij zijn een gemeente met een grote, steeds groter wordende regionale functie. Maar we merken dat we ook steeds landelijk steeds meer, ja, eigenlijk tot zegen mogen zijn op allerlei gebieden. Dus als jij meebouwt, dan bouw je mee aan een gemeente die regionaal actief kan zijn, die andere gemeenten steeds beter kan versterken, zodat we ook landelijk meer en meer onze plek kunnen innemen. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat ik jullie graag ook de zendelingen die in deze regio actief zijn, aan jullie voorstel, voor zover je ze nog niet kent, met de oproep ook om betrokken te raken. Om voor ze te bidden, om voor ze te strijden, om waar mogelijk ze te ondersteunen, met aandacht, dat is heel belangrijk alleen al, en misschien ook wel met geld. Want ze hebben nooit over. Ze mogen even voorbij. De eerste zijn Paul en de Stoorvogel, die met sportministry actief zijn, ook binnen onze gemeente, maar ook binnen Adelies in Action. Jaap hetzelfde, Jaap van Nieuwhuis. Isaac, die met Connect, juist ook Vinkhuizen, Paddepoel, heeft omarmd. En daar gewoon wil zijn. En mensen wil meenemen om getuige te zijn. Ook in woord en daad in de wijken om ons heen. Het volgende. Marcel en Ellen, alhoewel ik gisteravond laat een Facebook-bericht van Marcel zag dat hij een baan heeft. Dus misschien is hij binnenkort geen zendeling meer, dat weet ik niet. Maar in ieder geval gefeliciteerd met de baan, Marcel. En zij werken allemaal voor Adelies in Action, Paula Roelsema, Ruben Hofman, deels hier nationaal, maar ook deels internationaal gericht al. En ik zou zeggen, joh, zullen we ze allereerst, niemand wordt zendeling vanwege het applaus in de gemeente. Maar zullen ze wel met een applaus even een hart onder de riem steken, gewoon in wat ze doen. Yes, ze brengen offers. Ze brengen offers, allemaal, stuk voor stuk brengen ze offers. Door ervoor te kiezen om zich fulltime te richten op getuigen zijn van Jezus. Naar groepen toe, via organisaties waarin dat kan. Dus ze kunnen onze hulp zo gebruiken. En dan dat laatste stuk, tot aan de uiteinde van de aarde. Het is gewoon heel bijzonder dat wij gemeenten mogen zijn die daadwerkelijk zendelingen hebben uitgezonden naar allerlei plekken op aarde. En ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat we daar ook een aantal dingen niet goed in doen. Dat we, oh ja, we zorgen dat zendelingen, als ze uitgezonden worden, dat het een goede basis heeft. Je wordt niet uitgezonden als je niet aan allerlei voorwaarden voldoet waarvan we geloven dat het verstandig is om aan te voldoen. En dan zegenen we uit. Maar vaak blijft het daar ook wel een beetje bij. We zegenen uit en we krijgen een nieuwsbrief. Maar ik denk dat we soms onze zendelingen net iets te veel, als gemeente, maar daar reken ik dus ook mezelf toe, in de kou laten staan. Want het is soms ongelooflijk eenzaam op het zendingsveld. Als er weer tegenslag is. Als er tegenstand is. Als er maar zo weinig financiën binnenkomt vanuit zo'n grote gemeente en achterban. Als er ogenschijnlijk maar zo weinig gevoelde betrokkenheid is. Oh, wat is het dan zwaar op het zendingsveld. En ik denk dat we hebben een verantwoordelijkheid. Als we mensen zegenen, dan hebben we de verantwoordelijkheid als gezin. Dat kunnen wij ook niet als leiding afdekken. We hebben de verantwoordelijkheid als gezin om te zeggen, oké, broer, zus. Jij ervaart een roeping. Wij bekrachtigen en bevestigen die. We zenden je uit. Maar dat betekent ook dat wij de verplichting op ons nemen om betrokken te zijn. In gebed, in financiën, in gewoon betrokkenheid, in het sociale contact dat we hebben. Dus als je als kring nog geen zendeling hebt geadopteerd, dan is het echt de hoogste tijd om dat wel te doen. Hoogste tijd om dat wel te doen. Adopteer een zendeling. En als je nog niet betrokken bent bij een zendeling, ook in je gezin, dan denk daar sterk over na. Bij welke zendeling, Heer God, mogen wij betrokken raken? Door bewust die nieuwsbrieven te lezen, niet te lezen, maar ook die gebedspunten mee te nemen in jouw gebedsleven. En te bidden om de kracht van de geest daar op dat zendingsveld, specifiek bij jouw gezin of echtpaar of individu die je ondersteunt. En ja, ook financieel. Het is geen vetpot. Zullen we straks ook horen, soms is er zoveel zorgen om de financiën bij de zendelingen, dat ze gewoon niet rustig kunnen werken aan hun roeping. Want er moet steeds maar weer druk, er is altijd druk op de financiën. Zullen we hen zegenen met onze financiën? Zodat zij ook veel meer tot zegen kunnen zijn en dat gewoon geen issue is. Nou, we willen ze ook aan jullie voorstellen, de zendelingen. Gerben en Mirjam, ik heb ze ook gezien, ze zijn hier, dus je kunt ze straks ook naar de dienst ontmoeten. Zij zijn zich aan het voorbereiden via een bijbelschool op Sri Lanka. Laura die heeft een bijbelschool gedaan op Hawaii en zit nu in Oeganda op outreach. Dus dat is ook deels kort termijn. Deze echtparen zijn zich aan het voorbereiden op zending. Patrick en Razika met hun gezin om naar ook Sri Lanka te gaan. Albert en Evelien met de focus op het Midden-Oosten. En Roelof en Clara Bus, die volgens mij net in Roemenië zijn geweest. En die ook een focus hebben op Roemenië en Oekraïne. En zich daarin willen geven. Nou, en de zending, ja, zullen we tussentijds applaus doen voor bevestigen dat ze op de goede weg zijn? Ja. Zij zijn nog in voorbereiding en het is ook goed om hen te bekrachtigen en hen te ondersteunen met gebed. En dit zijn de mensen die zijn als hen uitgezonden. Als eerste Bente, in haar eentje, als vrouw alleen, naar Costa Rica, alleen op het zendingsveld. Dat is gewoon misschien nog wel een extra opgave, want je hebt geen levenspartner waarmee je alles kunt delen. Dus deze kwetsbaar, nou, ik wil niet zeggen dat ze kwetsbaar zijn, maar die kunnen wel extra gebedsteun gebruiken. Bente, maar ook Jolanda, die in Nieuw-Zeeland in combinatie met Sicilië zit. De volgende. De familie Wolters, Jonathan en Helene, die in Cambodja zitten. Dan moet je je ook voorstellen, zit je in een cultuur die zo tegenstrijdig is. Die zo deels anti-Jezus is. Gewoon waar zo'n religieuze meerderheid is die niks moet hebben van Jezus. En daar ben je zendeling. Dat is zwaar. Dat is niet eenvoudig. En dat geldt ook voor Peter en Kelly, Paschier en hun kinderen in Thailand. Hetzelfde verhaal, andere cultuur, andere religies en tegenstand. Oh, laten we ze zegenen en laten we voor ze bidden. Ludie, die op zich hier in de buurt woont, maar die de focus heeft op Tanzania met Wycliffe Bijbelvertalers. En er dus voor zorgt, mede door zijn werk, dat meer en meer tot nu toe onbereikte stammen daadwerkelijk dat getuigenis van Jezus kunnen horen in het eigen taal. En er is niks overtuigender, er is niks sterker dan het evangelie te horen in je eigen taal. Yes. De focus op het Midden-Oosten bij Inge via Arab Vision. Patrick die in Israël zit, maar er ook steeds weer uit moet vanwege visumverhalen. Dus mogen we bidden dat daar doorbraak in komen. Dat hij daar gewoon veel permanenter en vaster en zonder visum onrust kan zijn. En Gert-Jan die nou ook het hele Midden-Oosten rondreist in verband met de vervolgde christenen en het bemoedigen van hen. Korte termijn zendelingen, je ziet het is mooi. Het is gewoon een hele lijst. Joker die op Cyprus zit. En Klasine die we net hebben uitgezonden naar Mozambique. En vandaar het ook naar Madagaskar en dus misschien ook naar Zuid-Afrika. En wat er verder uit voortkomt. En als laatste onze broeders en inmiddels ook zuster. Dat is heel mooi. In Zuid-Afrika Karsten die in Zuid-Afrika zit. En Raphaël die hebben we ook uitgezonden naar Zuid-Afrika. En soms zend je uit en dan gebeurt er iets magic. The magic happens. Want hij heeft Brooke ontmoet uit Amerika. En ze zijn recent getrouwd. Dus hij heeft een prachtige kerstverse echtgenoot. En Raphaël is ook hier. En ik heb hem ook gevraagd om gewoon even ook met ons op het podium te komen. Dus Raphaël, ik weet niet waar je nu zit, maar wil je erbij komen? Ah, check. En ik heb Raphaël gevraagd, ook vanuit Handelingen 1. Je mag deze pakken, Raphaël, die is nog beter. Wat merk jij nou van in jouw zendingsgebied, bediening in Zuid-Afrika ook van dat werk van de geest? Als we hebben over die dynamis, wat voor rol speelt dat dan ook specifiek op het zendingsgebied? Hoe ga je ermee om? Hoe bouw je dat in? Hoe laat je dat toe? Wat merk je ervan? En de tweede vraag die ik Raphaël in de voorbereiding heb gesteld, van joh, waarom is het nou zo belangrijk dat wij betrokken zijn op jullie? Wat doet dat zeg maar met jou daar op het zendingsveld? En wat doet het als het er niet is? Nou, daar heb ik gevraagd om even wat over te delen.
Ja, dankjewel. Dank je. Goedemorgen gemeente. Ja, inderdaad, kerstvers getrouwd. Super gelukkig. En zus hier ook. Dus je kunt ons ook ontmoeten later daar. Ja, eerst, wat merk ik nou van de kracht en het werk van de Heilige Geest door mij heen als zendeling? Allereerst de roeping. Er was zo'n moment waarop ik echt alles neerlegde en als je het verschil ziet in handelingen, wat we net lazen, dan stellen de discipelen allemaal nog van die vragen waarin ze het eigenlijk allemaal niet precies weten wat er aan de hand is. En dan zie je dat ze de Heilige Geest ontvangen en aan het werk gaan ze. En waarin ze de focus hebben op Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. En ik merk dat ook, dat als ik daar ben en ik rij vaak door de townships heen, want daar werk ik. Ik werk in Kaapstad. En ik werk ook met jongeren en met kerken in de townships. Dat je gewoon een half uur langs van die shacks, hè, van die hutjes aan het rijden bent. En dat als je, ik zit er nu bijna 4 jaar, dat je de mensen beter leert kennen. En dan leer je ook de verhalen kennen van wat er achter die deuren afspeelt. En dan rij je daar langs en het houdt maar niet op. En 10 minuten later ben je er nog steeds. Dat als je dan die verhalen bij elkaar optelt, dat je dan, als je alleen maar daarna zou luisteren of daarna zou kijken, dat dan moet je in de schoenen zakt. En daar komt de kracht van de Heilige Geest in. Dat je die relatie met hem, dat je dat onderhoudt in gebed, door zijn woord heen. Dat je met ja, met die ogen blijft kijken. En dat je ook met die ogen aan het bidden bent voor die mensen. En bijbelstudies doet en gepassioneerd blijft. En dat je weet. En daarom is dat boek van Handelingen ook zo mooi. Want ja, ik vind die discipelen altijd maar een beetje onhandig voordat ze de geest ontvangen. En daarna zie je gewoon wat een verschil daar is. En ja, en dat ervaren wij ook. Maar dat is ook best zwaar. Want wat ik net zei, die moedzakje in de schoenen. Hè, als je de landen die je voorbij ziet komen, Cambodja, Sri Lanka of Tanzania, Midden-Oosten. Mooie landen misschien die je een reisgids voorbij ziet komen. Maar hele pittige en heftige landen om in te werken. Waar zoveel ongerechtigheid is. Heel veel van die landen staan op van die lijsten van open doors. En dat als je daar dan helemaal door omringd bent. Door die cultuur en door die omstandigheden. Dan is het zo fijn om te weten dat je ook uitgezonden bent vanuit deze gemeente. En dat je af en toe een keer een WhatsAppje krijgt van, hey broer, zus, ik heb voor je gebeden. We hebben voor jullie met onze kring gebeden. Dit zijn nog wat bemoedigingen. En ja, dat zijn van die fijne dingen. Of als het verjaardagen zijn of kerst, dat je als gemeente ook laat zien van, hè, we hebben jullie uitgezonden, maar we zijn nog steeds bij jullie in gebed. En we zijn nog steeds één in Christus aan het einde van de dag. Dus, en ook in, ja, in financiën werd al meteen aan het begin genoemd. Dat is ook, ja, ik heb het nu een beetje leren leuk vinden. Omdat het gewoon, ja, je leert ermee omgaan. Maar in het begin was het zeker hartstikke spannend. Van ja, je weet helemaal niet wat er aan het einde van de maand is. En ook voor heel veel van ons. Wij krijgen alleen maar een visum om het werk te doen met de organisatie. Want die landen willen natuurlijk ook niet dat wij een baan nemen, wat ook in, voor mijn geval, een Zuid-Afrikaan zou krijgen. En dat ben ik het eigenlijk ook mee eens. Dus wij kunnen in die zin ook niet werken. En ook als gemeente, ach, als je soms een eenmalige gift ontvangt. Of als je iemand uit zichzelf soms zich aanmeldt van, hey broer, ik ga je steunen. Ja, dat voelt gewoon als zo'n support, als zo'n knuffel. Waarin je denkt van, wauw, dat is zo gaaf. Dus ja, onderschat niet wat jullie voor zendelingen kunnen betekenen. En ook, dat wil ik als laatste ook nog even aangeven. Dat je hebt al een beetje gehoord van, we maken moeilijke dingen mee. We horen moeilijke gesprekken van dingen die wij in Nederland helemaal niet hebben. En als een zendeling na 1,5 jaar of 1 jaar terugkomt. En die loopt dan de kerk binnen. Die heeft wat meegemaakt. En die heeft dingen gehoord en die is 1 jaar of 1,5 jaar verwijderd geweest van zijn eigen cultuur. Dat het zo goed is ook als je dat beseft en dan zegt van, hey, kom eten, kom langs. Of als kring nodigen we jullie uit en we willen horen wat jullie hebben. Want ze hebben natuurlijk ook getuigenissen van wat Jezus, van wat Jezus doet. En wat door die kracht van de Heilige Geest gebeurt. Dus jullie gebed zorgt ervoor dat wij ook weer met getuigenissen terugkomen. Ja, en als die wisselwerking daar ontstaat, dat is zo krachtig. En bedankt voor support en de liefde die jullie mij en Brooke hebben gegeven in de tijd dat wij hier zijn. Dus erg dankbaar.
Amen. Thanks. Nee, je lacht maar niet. Maar ik wil even voor je bidden. Voor jullie bidden. Ik weet niet of Brooke ook op het podium wil komen, mag komen. Dan gaan we gewoon ook specifiek voor jullie bidden. En daarna wil ik ook graag bidden voor alle zendelingen. En wil ik ook gewoon dus de uitnodiging doen. Zullen we hun gewoon nu vanuit deze zondag een financiële knuffel geven? Zoals Rafael dat ervaart, als er soms zomaar een eenmalige gift komt. Dus straks na het gebed, dan mogen we nog even weer de mandjes doordraaien. Er liggen pennen in en de machtigingskaart op je stoel. Dat je zegt, joh, kun je gewoon de financiële knuffel nu geven? Wij verzamelen dat, wordt 1 bedrag en dat gaan we verdelen over alle zendelingen. Dus dat komt dan goed. Maar daar kunnen we echt iets in betekenen vandaag, eenmalig. Maar natuurlijk ook op andere manieren betrokken zijn. Hi Brooke. I'm going to pray in Dutch, oké? Okay? Ja. Ik ga voor jullie bidden en daarna ook voor de andere zendelingen. Vader, wat is het ook mooi en eigenlijk wel bijzonder dat we juist deze zondag ook Rafael en Brooke in ons midden mogen hebben. Heer, dank dat u hen ook aan elkaar hebt gegeven. Heer, dat ze nu als man en vrouw ook samen verder mogen gaan. Ook in die bijzondere roeping die u op hun leven hebt gelegd. Heer, we zijn dankbaar voor het getuigenis wat ze geven, Heer, door de nieuwsbrieven heen. En we hebben het verlangen, Heer, om op hun op een bijzondere manier betrokken te zijn. Net als op onze andere zendelingen. En als jullie, heb ik nog een week verlof volgens mij. Als jullie over een week ook weer gaan, dan bidden we jullie ook die krachtige werking van Gods geest toe. Dat ook die dynamis in jullie en door jullie heel tastbaar zal worden in de plekken waar jullie zijn in Zuid-Afrika. Heer, zegen Raphaël en Broek. Ik bid om uw bescherming, uw engelenmacht om hun heen, om hun huwelijk heen. Heer, om hun verblijfplaatsen heen. Zegen hen, bescherm hen. En oh, Heer, we bidden dat er ook tastbare en zichtbare vrucht mag zijn. Heer, op hun bediening. Heer, dat ze die bronnen van hoop en die bronnen van zegen mogen zijn voor de mensen die daar leven, deels zonder hoop. En zonder gevoel en ervaring van zegen. Zo zegen ik jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend en dan van daaruit tot zegen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. Ja, vorige week zei Kees ook in de preek ook over bidden dat het soms ook genoeg is om de naam te noemen. En dat wil ik ook doen. We gaan gewoon verder met gebed. Maar ik wil de namen noemen. Ik wil naar God gewoon de namen noemen. God kent de verhalen. God kent de achtergronden. God weet hoe elke zendeling op dit moment in zijn of haar vel zit. We brengen de namen voor zijn troon. En we bidden dat hij zal doen wat nodig is op dit moment. Dus zullen we daarin ook bidden. Heer Jezus, dank voor uw woord. Heer, dank dat uw woord uiteindelijk ook altijd weer gaat ook over onszelf. Heer, dat u die dynamis, die kracht van de geest ook in ons wilt uitstorten. En dat u ook ons roept om getuige te zijn. Soms dwars tegen de verdrukking, dwars tegen de tegenstand in. O Jezus, maak ons meer vrijmoedig om getuige te zijn van u en van u alleen. O Jezus, laat ons meer opmerkzaam zijn voor wat u doet in onze levens. Zodat we daarin ook weer vrijmoediger ooggetuigen kunnen zijn. Heer, er is niks af te breken aan een getuigenis van iemand. Wat persoonlijk is. Wat een reis is met u. Heer, we zien het in de doopdiensten zo sterk. Heer, een paar weken, ja, maar natuurlijk ook dat ik zo ontroerd en onder indruk was. Dat die getuigenis alleen maar ging over u, Jezus. Over wat u deed, hoe u zich bekend had gemaakt. Hoe uw kracht zichtbaar werd. O Jezus, bekrachtig ons als getuigen. Zoals u ook getuigen hebt bedoeld. Heer, en dan denken we ook even in het bijzonder. Heer, aan al die broers en zusters die we vanaf dit podium hebben uitgezegend. Of deels al vanuit het oude kerkgebouw die al heel lang op het zendingsveld zijn. En we noemen ze bij naam, Heer. En we bidden, oh, geef hen wat ze nodig hebben aan kracht. Geef hen wat ze nodig hebben aan wijsheid. Geef hen wat ze nodig hebben aan bescherming. Heer, ik bid uw bescherming over hun huwelijken, over hun opvoeding. Heer, help hen. Help hen om steeds opnieuw ook die culturele drempels over te gaan. Heer, bekrachtig hen door de werking van uw geest, dat zij ook meer zullen proeven nog van die dynamis, van die kracht. Heer, en dat dat uit hen zal vloeien, en dat ze daarin tot zegen zullen zijn. O, we bidden ook, Heer, als ze uw evangelie verkondigen, bevestig het ook, Heer, met wonderen en met tekenen. Heer, zo bidden we heel concreet voor Paul en Janita Stoorvogel in hun sportbediening hier heel lokaal. We bidden voor Isaac Wolters. Voor Jaap van Nieuwenhuis. Heer, we brengen Marcel en Ellen Seelen voor uw troon. We bidden voor Paula Roelsema en Ruben Hofman. Heer, ook allen actief voor At Least in Action. Zegen hen op de plekken waar ze zijn. Dat ze tot zegen zullen zijn. Heer, we bidden voor Gerben en Mirjam Wassink. Dat ze in voorbereiding zijn op de Bijbelschool. We bidden voor Laura Bos. Heer, op dit moment in Oeganda. Heer, zegen haar ook met inzicht en met kracht van uw geest. We bidden voor Patrick en Razika en hun kinderen, het gezin, in voorbereiding op Sri Lanka ook. We bidden voor Albert en Evelien Koop, voor Roelof en Clara Bus. Allemaal ook in voorbereiding, aspirant zendelingen. Heer, bekrachtig hen en maak dat het ook helemaal op orde komt en wat er op orde moet komen. Heer, we bidden voor die personen die we hebben uitgezonden, ook over onze landsgrenzen heen. Oh, we bidden voor Bente Jongeburger in Costa Rica. We bidden voor Jolanda Datema in Nieuw-Zeeland. O, deze zussen die ook daarin alleen zijn. Heer, zegen hen. Bekrachtig hen. Heer, bescherm hen. Laat hen tot zegen zijn en laat hem ervaren dat wij om hen heen willen staan, ook als gemeentegezin. We bidden voor Jonathan en Helene Wolters, voor Peter en Kelly Paschier en hun gezinnen. Heer, dat ze ook in een totaal andere cultuur wonen. Heer, waar hele andere religies de boventoon voeren. O, help hun. Heer, op een manier die daar ook past. Getuigen van u te zijn, Jezus. Heer, we bidden voor Ludie Postmus, voor Inge Verhoef, voor Patrick Boersma en voor Gert-Jan. Heer, met een focus op Tanzania, met een focus op het Midden-Oosten. Zegen hen in hun bediening die u hen hebt gegeven. Heer, we bidden voor Joke Renkema, voor Klasine Bosman. We bidden voor Karsten van Loon en we brengen ook opnieuw Raphaël en Broek voor uw troon. We noemen hun namen, Heer. U kent hun verhalen. Bekrachtig hen. Zegen hen. Bescherm hen. Stort uw leven in hun uit, Heer. Als daar tegenstand is, als daar ontmoediging is, o Jezus, maak u zelf dan opnieuw bekend. Troost en bekrachtig, maar laat ons ook als uw lichaam, Jezus, uw handen zijn, uw voeten zijn. Heer, laat ons uw portemonnee zijn. Om ze te ondersteunen op alle manieren die ons past als gemeente die uitzendt. Heer, het is een voorrecht om uit te zenden. Help ons om die verantwoordelijkheid die erbij hoort ook op een goede manier in te vullen. In uw machtige naam, Jezus. Amen.